Daar gaan ook hele stevige gesprekken. En daarom hebben wij hebben niet alleen formele bijeenkomsten. Maar we hebben ook met grote regelmaat ook informele bijeenkomsten. En waarom? Omdat dat we dan ook zeggen van, hey, we gaan met de voet op de tafel. En dan gaan we met elkaar in gesprek en we gaan sparren. En we gaan beelden delen. En dan mogen jullie rustig weten. En dan wordt er ook wel eens flink met de vuist op de tafel geslagen. Door beide. Echt wel ook.
Hoi, Inger hier. Leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin ik in de wereld van ondernemingsraden duik. Want wat doet een OR eigenlijk? Wat maakt het zo belangrijk en wat zijn de spannende verhalen? Ik zoek het allemaal uit in de OR-kast. Een podcast over medezeggenschap. Veel plezier! Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de OR-kast. Een podcast over medezeggenschap. Vandaag heb ik maar liefst twee mensen te gast, namelijk Peter en Bert. Welkom, leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Dankjewel.
Top, ik ben hier te gast in Heel in Limburg. Ja, echt een klein stukje vakantie vond ik het toen ik hierheen kwam rijden. Hebben jullie dat niet elke dag, dat gevoel?
Nou ja, we zitten hier in Heel in Limburg, hè? Dus dat is een beetje midden Limburg. En ja, dat wijkt wel af van andere gebieden in de rest van Nederland. Alhoewel Friesland, Groningen, Drenthe zijn natuurlijk ook hele mooie regio's.
Ja, dat is ook zeker waar, zeker. En ik ben vandaag bij Daalzicht.
Ja. Ja.
Kunnen jullie kort vertellen wat Daalzicht is, wat Daalzicht doet?
Zal ik beginnen, Bert?
Ja hoor.
Nou, Daalzicht is in het kort een organisatie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteund door wonen en begeleiding. En je moet je dan voorstellen dat we in Limburg, we zijn alleen in Limburg werkzaam, op 50 locaties bewoners hebben wonen. Dat zijn er ongeveer een kleine 1000. En 800 mensen begeleiden wij ambulant, met kind, jeugd en gezin. Mm-hmm. Dat doen we met om en nabij de 1700 medewerkers en een kleine 800 vrijwilligers.
Wauw.
Ja.
Dat is flink.
Het is een behoorlijke organisatie. Maar ik moet zeggen, dit soort aantallen maakt nog wel dat wij goed kunnen spreken van een menselijke maat. Dus veel mensen kennen elkaar.
Oké. En dan blijf ik meteen even bij jou, Peter. Kun je vertellen wat jouw rol is in deze organisatie?
Nou, ik ben Peter Muijen. Ik ben bestuurder van Daalzicht. Formeel heet dat de Raad van Bestuur. Een eenhoofdige Raad van Bestuur. Mm-hmm. Vanaf 1 mei 2017. Dus ik ben hier nu 6 jaar bezig. En ja, wat is de rol van een bestuurder? Ja, daar kun je een aparte podcast aan wijden. Ik zeg allemaal zo, je moet de rol van de bestuurder niet overdrijven, want die kan eigenlijk niks. Want het werk binnen de organisatie wordt natuurlijk allemaal verricht door onze medewerkers. En vooral ook onze bewoners. Hè, want dat is wel een kenmerk van Daalzicht. Hè, dat je samen met elkaar probeert zorg te organiseren. Mm-hmm. Daar hebben de bewoners ook een belangrijke rol bij. Mm-hmm. En als bestuurder ben je, ik zeg het maar zo, verantwoordelijk op het moment dat fout gaat. Mm-hmm. Hè, dan neem ik die verantwoordelijkheid ook graag. En als dingen goed gaan en heel veel dingen gaan goed binnen Daalzicht, ja, dan ligt dat aan het mooie werk wat onze medewerkers verrichten.
Dat is een bescheiden instelling. Dat is mooi.
Ja.
Toch? En Bert, dan ga ik even naar jou. Vertel, wie heb ik tegenover me?
Ja, tegenover heb je Bert Impelmans. Als ik van mezelf een bevlogen medewerker binnen Daalzicht. Mm-hmm. En ik zal eventjes duiden waar ik werkzaam ben. Ik werk wat voor het voormalige intensief, dat noemen we nou moeilijk verstaanbaar gedrag. En dan moet je eigenlijk denken aan begeleiden van bewoners, waar eigenlijk primair de psychiatrische aandoening is. En dat is eigenlijk de verstandelijke beperking secundair. Dus je hoort het eigenlijk al eens vrij complex is het. En, maar met grote voldoening doen wij daar invulling aan geven. Dat is mijn functie. Maar dan hebben we nog een rol. En dat is de rol is eigenlijk dat ik de voorzitter mag zijn van de ondernemingsraad. Dus van de medezeggenschap binnen Daalzicht. En daar dus eigenlijk ook zeer vaak in overleg met onze bestuurder, met Peter.
Ja, en daarvoor zitten we vandaag natuurlijk. Ik vind het wel mooi, want jij begon al even met, ik ben een bevlogen medewerker, zei je, geloof ik. En we horen soms ook even een piepje afgaan van de telefoon, maar dat hoort er nou eenmaal bij. Want,
ja, dus ja. Vooral op dit moment, je hebt het net zelf wel gezien, de luisteraars hebben het niet kunnen zien, maar ik ben net even hijgend en puffend binnengekomen. En ik heb mijn pager heb ik bij me om stand-by te zijn. Omdat we nou op dit moment, het is niet onder controle, maar er kan nog altijd nog een vervolg op een crisis ontstaan.
Ja, nou, en
dus
dat
het kan
is,
zijn dat,
is
dat ik tijdens het, dat ik in één keer. Dat gaat natuurlijk voor.
Ja, zeker. Nee, dat, dus het kan zijn dat het gebeurt en dan, ja. Dan zien we het. Oké. Okay. Vandaag gaan we het dus inderdaad hebben over medezeggenschap, de ondernemingsraad en hoe jullie daar in Daalzicht mee omgaan. Want het is niet voor niks dat ik deze combinatie van mensen voor me heb. Wat voor mij trouwens uniek is. Het is de eerste keer dat ik met een bestuurder en iemand van de ondernemingsraad aan tafel zit. En daar ga ik jullie ook veel vragen over stellen vandaag. Laat het allemaal op je afkomen, dan komt het helemaal goed. Laten we bij het begin beginnen. Bert, ik ben wel benieuwd hoe jij bij de ondernemingsraad terecht bent gekomen.
Nou, dat is eigenlijk even snel denken. Dat is volgens mij alweer een jaar of 13 alweer geleden. En waardoor kwam het eigenlijk? Het kwam eigenlijk van... ik constateerde binnen het werk constateerde ik bepaalde dingen. En ik ben toch altijd zo iemand van, daar kun je dan kritiek op hebben, dat is ook goed. Hè? Je moet heel kritisch zijn, nou, vooral in dit werk. Hè? Want je hebt toch met belangen van mensen te maken, met de allerzwakste binnen onze samenleving. Maar dan vind ik wel, als je kritisch bent en je hebt de mogelijkheid om iets te kunnen doen, dan vind ik ook dat je dan ook de stap moet maken om daar iets in te kunnen en willen betekenen. En toen zag ik op een gegeven moment dat er verkiezingen aan zouden komen voor een nieuwe termijn voor de ondernemingsraad. Dan heb ik de stoute schoenen maar aangetrokken en dan heb ik daarop gereageerd. En dan kom je in een proces van. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd dan in toetreden tot de ondernemingsraad. Ja.
En dat was 13 jaar geleden ongeveer?
Dat is alweer 13 jaar geleden.
Sinds wanneer ben je voorzitter en hoe is dat gegaan dat je dat bent geworden?
Ja, je maakt dan ook in zo'n ondernemingsraad, en dat is wellicht wel misschien ook wel aardig voor de luisteraars. En vooral mensen die wellicht er ook aan denken om ooit aan medezeggenschap er iets in te willen betekenen, is dat je ook een hele mooie doorontwikkeling kunt maken binnen medezeggenschap. Begonnen als een reguliere OR-lid en commissielid, de VGWM-commissie. En van daaruit ga je doorontwikkelen door op een gegeven moment dat bepaalde posities daarin vrijkomen. Nou, dan geef je aan dat je daar interesse in hebt en ambitie in hebt. En uiteindelijk dan word je vicevoorzitter, omdat die vakant werd, die positie. En toen op een gegeven moment de toenmalige voorzitter aangaf van ik ga nu afstand nemen van medezeggenschap. Dan kwam die positie weer vakant. Nou, dat ook weer aangeeft dat je die ambitie hebt. En het werd dan ook door de overige OR-leden geaccordeerd.
Dat is een hele weg ook die je dan hebt afgelopen.
Ja, je legt een behoorlijke weg af.
Ja.
Maar dat is ook wel belangrijk, want wat mij dat heeft voor mij heeft bijgedragen, dat je dan ook in verschillende gremia's actief bent, ook binnen de organisatie. Je komt met zoveel mensen en met zoveel mensen die beleid uitstippelen en uitvoering aangeven, daar krijg je mee te maken. En dan wordt het vooral dan heel erg interessant als je dan ook in de cirkel van invloed komt. En dat is dan heel mooi.
Peter, als ik jou vraag naar wat is nou de toegevoegde waarde voor jou persoonlijk van een ondernemingsraad?
Nou, dat is een goede vraag, laten we daarmee beginnen. Maar ik denk dat je als bestuurder heb je binnen een organisatie te maken met heel veel verschillende gremia. Bestuurder moet op heel veel vlakken verantwoording afleggen, terecht. Of dat dan een raad van toezicht is of een ondernemingsraad. En dan kun je zeggen, nou, dat gaan we formeel beschouwen. Hè? Dus hier heb je een papiertje en daar staat op wat we allemaal gedaan hebben, of wat ik allemaal gedaan heb. Maar zo werkt dat in mijn overtuiging niet. Hè? De organisatie, en je gaf het aan, hè? Een beetje bescheiden opstelling. Nou ja, het is meer overtuiging. Mm-hmm. Ik roep altijd maar zo, de kracht dient in de organisatie te zitten. Hè? De medewerkers moeten het werk doen en we moeten met z'n allen maximaal mogelijk faciliteren dat dat ook kan. En een OR is dan geen obstakel, want daar wordt wel eens verschillend over gedacht. Hè? Die OR, daar heb je last van en die hebben allemaal een soort lastige vragen en zo. Nou, A, lastige vragen bestaan niet. B, is het zo dat een OR heeft een eigen rol. Hè? Bert gaf dat ook al aan. En een bestuurder heeft ook een eigen rol. Maar het is niet zo dat wij per definitie tegenstrijdige belangen hebben. Wij willen eigenlijk met z'n tweeën dat het goed gaat met de organisatie en de medewerkers die daarin werkzaam zijn. Mm-hmm. En dat klinkt misschien een beetje geiten worden sokkenachtig. Nou is daar niks mis mee. Maar dat betekent dat wij dus de bestuurder en de OR de afgelopen jaren een best ook een kritische relatie hebben opgebouwd. Ik denk dat de OR van Daalzicht zich ook wel laat kenschetsen als een OR die wel iets vindt. Dus dan mocht ik al de neiging hebben om ze te passeren, dan staan ze sowieso voor de deur en zeggen ze, hallo bestuurder, wij vinden er ook nog iets van. Mm-hmm. Maar we hebben de afgelopen jaren wel een gezamenlijk iets opgebouwd. In de zin van dat we zeggen van oké, we erkennen dat gezamenlijk belang. Daar zijn we op aanspreekbaar. En dat betekent dat er ook ruimte is in de zin van dat als ik iets vind van de OR, wat ik er ergens niet mee eens ben, hè, nou, dan zeg ik dat. En zij luisteren daarnaar. Mm. En vice versa ook. Hè. Dus ik luister ook naar de OR. Want ik vraag me altijd wel af, als zij vragen stellen over een bepaald thema wat er speelt, ik denk, hoe komt het nou dat wij zelf die vragen niet hebben bedacht? Hè? Dus in dat opzicht vind ik door er geen, nadrukkelijk geen obstakel, hè, maar dat is ook een van de stakeholders, een prachtige Nederlandse term, mm-hmm, waar je terdege rekening mee moet houden, omdat hij ook kijkt naar het belang van deze mooie organisatie.
Ja, ja, Bert, ik zie jou in stemmend knikken.
Mag ik er even op aanvullen? Ja, als je het vindt. Zoals Peter heel duidelijk verwoordt, we hebben de gezamenlijke belangen. En die gezamenlijke belangen, die benaderen we elk vanuit onze eigen perspectief. En ik denk dat dat namelijk goed is. En dat we ook erkennen dat we vanuit ons eigen perspectief daarna kijken en invulling aan willen geven. Want Peter benoemde net ook al van gods, waarom hebben we zelf niet aan die vragen gedacht? Hè, aan de voorkant van een bepaalde ontwikkeling. Maar let op dat het geldt voor medezeggenschap natuurlijk ook. Hè? Dus een wederkerigheid daarin. Maar het is meer om eigenlijk om elkaar daar ook in te ondersteunen. En voldoende informatie naar elkaar toespelen. Van. Want het is ook niet zo, dat zeg ik ook altijd, Peter weet dat. Ik zeg ook wel eens binnen medezeggenschap. Kritisch, dat is een pre, hè? Dat is ontzettend goed. Hè? Maar het wil niet zeggen dat we altijd gelijk hebben. Hm. Maar dat geldt ook voor de bestuurder. Mm-hmm. En zo staan wij erin. En wat wij doen is eigenlijk, en vooral bij informatiebehoeften, elkaar goed en voldoende informeren. Zodat we ook weten waar we het over hebben. En dat we ook dezelfde beelden op het netvlies hebben. Als je dat namelijk hebt, dan ben je al stappen aan het zetten.
Wat ik me afvraag. Hè?
Ja.
Wat ik hoor is, iedereen bekijkt vanuit zijn eigen perspectief, om het zo even te zeggen. Kom je met dingen aanzetten die er misschien misgaat, die je wil bespreken, waar je iets mee wil. Hoe krijg je nou al die belangen, als ik ze zo even mag samenvatten, samen? Want het klinkt ook als heel veel.
Is ook heel veel. Toch?
Hoe doe je dat?
Het is ook heel veel, maar begin aan de voorkant, hè. Het is wel belangrijk om wel eerst heel helder en duidelijk te hebben van welke belangen. Als we het over belangen hebben, dan we hebben een organisatiebelang, we hebben medewerkersbelang. Mm-hmm. En last but not least, ook al hebben we daar geen directe invloed op, en dus ook cliëntenbelang. En wat daar nou zo ontzettend belangrijk is, is van het moet wel beleid raken. Dus bijvoorbeeld medezeggenschap. Heel veel mensen denken dat medezeggenschap of een OR een verkapte vakbond is. Hè. Mm-hmm. Ik word heel vaak benaderd in individuele gevallen. Dat kan. Dat kunnen ze rustig. Maar dan worden ze meestal door ons, medezeggenschap, worden ze eigenlijk weer terug in de lijn gezet. Van gods, volg die lijn. Ga een gesprek met je leidinggevende. Of ga een gesprek met een vertrouwenspersoon. Ga een gesprek met je collega's. Mm-hmm. Omdat in een individueel belang niet per definitie het de uitvoering raakt, het beleid. Medezeggenschap is vooral belangrijk om datgene wat speelt, ook bepaalde casussen die spelen, dat het beleid raakt en dat we daar invloed op uit kunnen oefenen. Dat het ook organisatiebreed, dat je daar invloed kunt uitoefenen en dat dan ook weer voordeel heeft. Dus het is dan wel ontzettend belangrijk dat je goed beargumenteert, met feitelijkheden aankomt. En daar moet je dan af en toe het goede gesprek aangaan.
En ik denk ook niet dat het zo is dat al die belangen die allemaal even belangrijk zijn, hè, dat die ook in een soort grote roerpot worden gegooid en dan komt er iets uit waar iedereen helemaal happy de peppy is. Nee, wat onze insteek is dat wij, als we een thema hebben waar een besluit over moet worden genomen door mij, dat we in ieder geval met elkaar bespreken welke informatie is belangrijk. Zijn alle invalshoeken die bij dat besluit een rol zouden kunnen spelen, zijn die benoemd? Mm-hmm. En dan wordt er uiteindelijk een besluit genomen. En dan zou het zo moeten zijn dat dat besluit uitlegbaar is. Dat je kunt uitleggen waarom je tot dat besluit bent gekomen. En zeker voor een bestuurder is dat wel belang. En dan praat je over, er moet een breed draagvlak zijn. En Dat soort dingen. Maar ik denk dat wel het belangrijkste is in de discussie met OR. Hè, want die hebben een aantal instrumenten. Hè, die hebben adviesrecht, instemmingsrecht. Dus er zijn bepaalde besluiten die kan ik überhaupt niet nemen. Mm-hmm. Als de OR mijn voorgenomen besluit niet instemt bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dan is de speelruimte al sowieso een beetje beperkt. Dus wat we proberen, en dat geldt niet alleen voor mij als vertegenwoordiger van de organisatie. Maar ook voor de OR. Hè, dat als er een besluit wordt genomen wat... Nou, contrair is aan het advies. Nou, dat komt niet al te vaak voor. Of niet helemaal in lijn is met wat de OR vindt. Dat zowel ik, maar ook de OR moet kunnen uitleggen waarom dat besluit zo genomen is zoals het genomen is.
Correct, ja. En dat is eigenlijk wat wij als OR ook doen. Hè. Wij toetsen met name op nut en noodzaak.
Nut en noodzaak, ja.
Nut en noodzaak, daar begint het eigenlijk mee. En daaraan gekoppeld dan ook vroegtijdige betrokkenheid. Mm-hmm. Zodat je eigenlijk aan de voorkant in meegenomen wordt. Dus omdat je ook al bij het begin al bij je beeldvorming heb je zoveel informatiebehoefte. Dus als je aan de voorkant goed meegenomen wordt, dan zit je ook al per direct op die trein in het proces. En dat betekent eigenlijk aan het einde van het proces, idealiter eigenlijk, het meest gewilde scenario, dat het eigenlijk een hamertje tik is bij de besluitvorming. Ja. Omdat je elkaar zo goed geïnformeerd hebt.
Ja,
dat roept misschien een beetje beeld op, hè Bert. We hebben die discussie wel eens vaker gehad. Hè. Nou, dat is allemaal pijs en vree hier.
Nee.
Maar dat is aan de buitenkant. Maar wij investeren op... Daar besteden we veel tijd aan de relatie. Hè, omdat we een relatie hebben ontwikkeld waarbij we zeggen... alles is benoembaar. Mm. Alles kan gezegd worden. Als dingen onder tafel blijven hangen, benoemen we dat ook. Hè? Want we zitten er niet voor onszelf. Hè? We zitten voor de organisatie. En dat betekent dat we best met enige regelmaak stevige, diepgaande discussies hebben. Die een buitenstaander, als die dat inhoudelijk zou meemaken, zou zeggen, nou, die lui die hebben ook wel behoorlijk veel aan een fiets hangen om met elkaar te bespreken. Mm. Dus aan de buitenkant een besluit, hè, zie je uiteindelijk ook altijd op papier. En op papier zie je dan niet wat er allemaal aan rafeltjes aan hangen, wat we met elkaar besproken hebben. En dat, maar ja, de goede zaak verdient dat.
Nee, precies. En dat is goed dat Peter daar zo duiding aan geeft. Van, ik wil ook helemaal niet de indruk wekken van, oh, het is allemaal pijs en vree, ja. En zoals jij al zei, ja, die geitenwolle sokken. Ik kom trouwens uit
die is trouwens helemaal niet slecht, geitenwolle sokken.
Nee, maar ik kom wel uit die tijd. Ik ben een oude sociale academiegast, dat gezegd hebbende. Maar let wel, er gaan ook hele stevige gesprekken. En daarom hebben wij hebben niet alleen formele bijeenkomsten, maar we hebben ook met grote regelmaat ook informele bijeenkomsten. En waarom? Omdat dat we dan ook zeggen van, hey, we gaan met de voeten op de tafel. En dan gaan we met elkaar in gesprek en we gaan sparren. En we gaan beelden delen. En dan mogen jullie rustig weten. En dan wordt er ook wel eens flink met de vuist op de tafel geslagen. Ja. Door beide.
Ja.
Echt wel hoor. Maar wel, en toch benoem ik het, met respect, open vizier, transparant.
Ja.
Dus dat is het wel echt de basis voor jullie waardoor dit kan.
Anders zou je nou hier niet kunnen zitten. Mm-hmm. En dan zou je ook nu niet zo verbaasd zijn.
Ja?
Ja. Denk ik.
Ja. Mooi. Zo, het klinkt echt alsof er heel veel gebeurt.
Ook. Er gebeurt ontzettend veel.
Ja.
Heel veel.
Nou ja, kijk, het is voor de luisteraar natuurlijk denk ik wel aardig om te horen dat er even schuringen zijn. Hè? Maar laten we vooral even beginnen bij de basis. En de basis is, en dat klinkt een beetje saai, dat realiseer ik me wel. Hè? Maar onze insteek is, wij dienen het organisatiebelang. Mm-hmm. Dat is geen tegenstrijdig belang. Nou, als je dat met elkaar zegt, hè, dan kom je inderdaad uit wat jij aangeeft. Dan gebeurt hier ontzettend veel. En we hebben een hele actieve OR. Hè? Dat betekent ook dat de OR zich in een volle breedte oriënteert. Zelfstandig informeert, met mensen spreekt. Het is allemaal niet zo dat ze van mij iets krijgen en dan moeten ze iets van vinden en zeggen, oh, dat zal dan allemaal wel zo. Nou ben je helemaal besodebieterd. Ik bedoel, de OR heeft een eigenstandige rol. Het is niet zo dat ze mij op voorhand geloven. Nee, daar wordt gewoon kritisch naar gekregen. Daar word ik op bevraagd. Er worden dingen tegenover gezet. En we hebben heel veel onderdelen. Hè, want de organisatie bestaat uit heel veel facetten. Waar we het met elkaar over hebben. Dus het is inderdaad druk. En de kunst is inderdaad om met elkaar een beetje de lijn te... En die fase zitten we nu zo'n beetje. Ja, ook van OR kun je niet verwachten dat ze in de volle breedte zich bezighouden met alle aspecten die de organisatie raakt. Dat hoeft ook niet. Maar als je heel erg betrokken bent, hè, dan zie je ook wel vaak dat in besluit... Ik zeg nou maar even iets. Hè. Stel dat de kozijnen hier een kleur zwart zouden moeten hebben. Dan kun je zeggen, nou ja, het is gewoon een simpele kwestie van verf uitkiezen en verven, klaar is die handel. Maar daar zit, je kijkt er aan de binnenkant tegenaan, onze bewoners zien dat, kleur heeft impact, het heeft een externe uitstraling naar bezoekers. Nou is wel maar een heel simpel voorbeeld. Hè, maar elk ding waar wij het over hebben, er hangen zoveel dingen aan vast die weer van invloed zijn op dat onderdeel. Mm-hmm. Misschien kan ik er wel een voorbeeld van benoemen. Het is misschien wel aardig om dat een beetje beeldender te laten zijn. Mm-hmm. Nou, wij werken binnen Daalzicht met heel veel gegevens, hè, persoonsgegevens. En dan weten we dat daar meteen de privacybescherming om de hoek komt kijken. En die is voor Daalzicht nadrukkelijker bijzonder. Omdat als je een bewoner bent van Daalzicht, heb je eigenlijk, als dat gegeven bekend wordt, heb je misschien meteen een stempel op je kop. Hè. Het gaat zelfs zover dat als je in een auto rondrijdt van Daalzicht, dan weet de omgeving, hey, Daalzicht, hè. Nou, dat is iets mee aan de hand. Hè. Dat was toch vroeger dat gekke huis. Ja. Dus dat is, zeg maar, een heel bijzonder persoonsgegeven. Dus we hebben onze privacybepalingen zijn redelijk strikt. Omdat we dat belang heel hoog in het vaandel hebben. Dat betekent dat alle persoonsgegevens binnen Daalzicht, die mogen gebruikt worden voor het verlenen van goede zorg. Maar ja, het kan natuurlijk wel eens een keer voorkomen dat die gegevens ook nodig zijn voor het feit dat medewerkers bijvoorbeeld fraude plegen. En dan, hè, een formeel criterium is dat dan, hè, gegevens mag je alleen maar gebruiken voor het oorspronkelijke doel waar dat gegeven voor verwerkt wordt, heet dat. Dus vastgelegd wordt. Maar als ik dat gegeven nou wil gebruiken voor een fraudeonderzoek, hè, voordat ik naar de politie ga, dan gebruik ik dat gegeven in strijd met de oorspronkelijke doelstelling. Mm-hmm. Dat mag niet, hè, dat mag alleen maar als dat toestemming voor wordt gegeven, in dit geval door de bestuurder zelf. Dus we hadden dat ook opgeschreven en dat is ook... Het is adviesplichtig of instemmingsplichtig. Ik haal dat altijd door elkaar, maar dat maakt niet zoveel uit. De OR heeft daar in ieder geval een rol bij. Nou, die OR zei, nou, we hebben dat gekeken, bestuurder. Dat vinden we mooi. Maar jij gaat, ik zeg het nou even heel zwart-wit, jij gaat dat onderzoek pas starten op het moment dat wij de toestemming voor verlenen. Mm-hmm. Toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is nou toch wel... Nou gaan we toch wel heel erg ver, want dat instellen van een onderzoek is mijn bevoegdheid. En dan ga ik niet met de OR, als dat ook nog een beetje geheim is, hè, waar allerlei soorten persoonlijke belangen nog een rol spelen, dan ga ik daar niet iedereen bij betrekken. En zeker ook niet de OR. Dus hebben we een stevige discussie, een hele stevige discussie over gehad. Volgens mij in de afgelopen 6 jaar was dat de enige hele principiële discussie die ik met de OR voerde. Want ik dacht, nou, dat ga ik echt niet doen. Mm-hmm. Nou, ik heb dat argument uitgelegd. Zij hebben hun argumenten weer op tafel gelegd. Ik heb hun argumenten weer. Nou, zo hebben we daar hebben daarover gediscussieerd. En ik snapte ook wel weer iets wat de OR daarmee bedoelde. Hè. Die bedoelde te zeggen van, ja, bestuurder, het is maar mooi dat je dat soort dingen allemaal doet. Maar wij vinden ook wel dat we de bestuurder op dat vlak moeten controleren. Want die bestuurder heeft natuurlijk wel heel veel macht zo. Nou, er zit natuurlijk iets in, hè, zeg maar, het organiseren van tegenmacht. Mm-hmm. Yeah. Dus we zijn er uiteindelijk uitgekomen doordat ik een voorstel heb gedaan in de richting van de OR. Waarbij ik heb aangegeven op het moment dat ik het voornemen heb om gebruik te gaan maken van gegevens in strijd met de doelstelling, mm-hmm, ja, dan meld ik dat van tevoren aan de OR. Mm-hmm. Maar ik meld niet op wie dat betrekking heeft, maar ik meld wel dat ik daar gebruik van maak.
Ja.
En zo, ja, zo kom je er dan met elkaar uit. En dit was dan een principieel iets.
En dit voorstel was voldoende voor de OR om te zeggen, ja.
Ja, dat was ons. Uiteindelijk hebben ze dat voorstel geaccepteerd.
Ja.
Okay.
Ja.
Okay.
Maar zover wilde ik in eerste instantie ook niet gaan. Maar in de discussie kwam naar voren dat zij ook aangaven, heel nadrukkelijk, ja, maar wij hebben ook een rol in het, ik zeg het nog maar even, het controleren van de bestuurder. Mm-hmm. Een beetje tegenmacht bieden op dat vlak. Ja. Ja, dan moet je in alle eerlijkheid ook erkennen dat dat, en daar wordt verschillend over gedacht, hè, wat de rol van de OR is. Maar ik vind dat de rol van onze OR binnen Daalzicht zich zeker ook dat aspect mag bestrijken. En dan discussieer ik er ook intern over natuurlijk. En dan vind ik dat dat een verantwoord en uit te leggen standpunt is.
Ja.
En dat hanteer ik tot op de dag van vandaag.
Ja, ja, heel concreet voorbeeld om er een beeld bij te krijgen. Ja. Wat gebeurt er nou allemaal?
Het begint aan de... Ik zeg altijd aan de voorkant. Hè.
Mm-hmm.
Het moet eerst helder zijn, even over dezelfde info. Hè. Spreken we dezelfde taal? Want dat komen we ook wel eens tegen. Hè? Dat lopen we ook wel eens tegen aan. Hè? En het heeft ook mee te maken met welk perspectief je het benadert. We hebben ook heel vaak al situaties meegemaakt van dat we op een gegeven moment, zelfs na 1,5 uur praten, hè, van volgens mij spreken wij niet dezelfde. We bedoelen hetzelfde,
mm-hmm,
maar we hebben nog niet dezelfde taal gesproken.
Mm-hmm.
En dat was dan in één keer dan zo verhelderend En toen waren we no time, ik weet dan niet precies meer, echt een praktisch voorbeeld erin, maar wat toen de praktijk zich voordeed. En toen was het binnen 10 minuten, was het helder en ja, ik zou willen zeggen, kat in een bakkie. Dus ook met die processen heb je van doen. Hè. Je moet van tevoren goed duidelijk op het netvlies hebben, waar hebben we het nou exact over? Want je moet niet vergeten van, kijk, een bestuurder met de hele organisatie om hem heen, die zitten natuurlijk ook in een bepaalde flow. Hè. Die zijn aan het ontwikkelen, aan het doorontwikkelen, zitten in een proces voor een bepaalde besluitvorming. Wij als medezeggenschap, aan de andere kant, met het toetsen van nut en noodzaak, zitten wij ook in een bepaald proces. Mm-hmm. Dus dan moet je wel altijd helder houden, waar staan we nou met z'n allen? Waar staan jullie? Waar staan wij? Wat is het tijdspad erin? Hoe worden we erin betrokken? Hoe kunnen we elkaar erin ondersteunen? Die processen moet je continu eigenlijk in beeld hebben. Let op, ik wil het nou niet zwaarder maken als wat het is. Maar als je dat als uitgangspunt hanteert, dan kom je heel ver. Maar ik wil toch nog even, Inge, als je het goed vindt, hè, ik wil toch nog even nog een toevoeging doen. Mm-hmm. Wat belangrijk is geweest binnen medezeggenschap, binnen Daalzicht. Hè, in het verleden, wij komen uit een crisissituatie. Nou, dat is destijds geweest. We kijken niet meer achterom, we kijken vooruit. Maar die nieuwe insteek en de richting die we hebben ingeslagen, samen met Peter en de rest van de organisatie, maar ook vanuit medezeggenschap natuurlijk. Dat heeft wel toe geleid waar we nu staan. Wij wisten in ieder geval wat we niet meer wilden. En ik ben er zelf, al zeg ik het zelf, heel erg nauw bij betrokken geweest in die crisissituatie. Mm-hmm. Wij wisten precies wat we wel wilden. En zo moet je het ook zien. Hè? Ik zeg altijd van, in het begin was Peter al heel erg bescheiden. Dat benoemde hij zelf ook al. Ik vind hem af en toe de bescheiden. Hij kan heel slecht tegen complimentjes. Maar,
dankjewel,
dat was wel. Er werd ruimte en tijd genomen om daar het over te hebben. En een van de lijfspreuken van Peter is altijd van eerst zien, dan geloven. En die insteek hebben we altijd gedaan. Eerst zien, dan geloven. Nogmaals, openheid, transparantie. Plus het gegeven. Kijk, deze medezeggenschap, dat is niet... je hebt zoveel leden binnen de OR. En dat is... Nee, die OR, wij maken ook een doorontwikkeling. Mm-hmm. Sterker nog, dat is het mooie van het verhaal. We maken samen een doorontwikkeling. We zitten ook samen, gezamenlijk, de organisatie en medezeggenschap. Dus medezeggenschap en zeggenschap. We zitten ook in een gezamenlijke doorontwikkeling. En vooral op strategisch, tactisch niveau. Wij willen ook steeds meer ook een strategische OR worden. Dat we vooral ook in hoofdlijnen de helikopterview willen behouden. En dat sluit eigenlijk aan wat ik toen straks eigenlijk zei. Ja. De organisatiesensitiviteit. Maar ook evengoed medewerkersbelang en cliëntenbelang. Dus steeds meer in hoofdlijnen naar elkaar toe werken. Maar dan heb je wel een doorontwikkeling nodig. Want dan moet je gewoon leren. Als je er niet mee van doen hebt. En wij zijn eigenlijk allemaal zeer goedwillende amateurs binnen medezeggenschap. Want we komen allemaal van het werkveld, hè, van de werkplekken. Mm-hmm. Kijk, wij hebben niet de opleiding gehad, wat bijvoorbeeld Peter heeft gehad, of de organisatie hebben gehad. In ieder geval, daar continu mee van doen hebben gehad. Mm-hmm. Dus daarom hebben we die doorontwikkeling. En we zitten hier ook weer in een hele mooie doorontwikkeling. Mm-hmm. We hebben dan een extern bureau die ons daarin begeleidt. Dat doen ze al jaren. Mm-hmm. En dat heeft bijgedragen tot hetgeen waar we nu staan. Met z'n allen.
En wat is het doel wat jullie voor ogen hebben? Want je zegt, wij willen een strategische OR worden.
Ja.
En hoe is wat verandert er dan vooral? Kun je dat uitleggen?
Ja, dat je vooral niet in de verleiding komt om op zo'n detailniveau te gaan zitten. Wat dan eventueel wel stagnerend zou kunnen werken. Je kunt ook vanuit hoofdlijnen, kun je daar richting aan geven. Wat dan wel belangrijk is, dat zeggen we ook heel vaak, hè, op de juiste plekken piketpaarden slaan, de eikmomenten. En dat je ook de inzet moet laten zien. Daar waar we kunnen laveren, kunnen we ook laveren. Dus het is niet vastgemetseld, hè? Pas op. Hè? Mm-hmm. Dus vanuit hoofdlijnen invulling aangeven. Dat heeft met beleid te maken. Maar wel tijdig evalueren, eikmomenten. En van daaruit, daar waar nodig is, of iets meer naar links, of iets meer naar rechts, of meer tot centrum.
Okay.
Misschien het ook even op aanvullend, hè? Want Bert... Stelt zich nu zelf ook wel een beetje bescheiden op, hè, door de nadruk te leggen op opleidingen. Dan kijk ik toch wel iets anders tegenaan. Hè. Kijk, de grootste uitdaging voor het functioneren van een organisatie is, hè, om in gezamenlijkheid dingen met elkaar te doen. Nou, dat klinkt allemaal een beetje mooi, maar wat je toch te vaak ziet is dat, en ik noem het altijd maar hoofdkantoorfiguren, daar ben ik ook eentje van, hè? Geen misverstand. En inmiddels langzamerhand ook wel de OR-voorzitter. Hoofdkantoor, dat bedoel ik, die mensen hebben toch vaak de neiging, als je praat over termen als management, als strategie, doorontwikkeling, financiën. En dat is ook logisch. Hè? Ik bedoel, je hebt ook een club mensen nodig die zich met financiën bezighoudt. Want laten we eerlijk zijn, de hele zorgsector, als je geen kennis van financiën hebt, kun je net zo goed stoppen. Want het is echt, wat dat betreft, kunnen we dan een andere podcast aan wijden. Ja. Welke kennis en expertise je daarvoor nodig hebt. Dus die heb je ook wel nodig. Mm-hmm. Maar je mag zeker niet uit het oog verliezen. Hè? Waarvoor doen we dat? We doen dat om de zorg te organiseren. Dat is een heel abstract begrip. Maar precies wat Bert bij de introductie aangaf, hè, wat betekent dat? Dat je samen met medewerkers, met bewoners, en ik zeg altijd maar zo, onze bewoners zijn niet, en ambulante cliënten zijn niet gek, maar ze zijn wel kwetsbaar en afhankelijk. En vanuit de kwetsbaarheid en afhankelijk organiseren wij zorg, waarbij we zo maximaal mogelijk proberen mensen in hun kracht te brengen. Maar dit is werk wat wel op de locatie moet plaatsvinden. Hè? En nou, soms is misschien een beetje de neiging aanwezig, als je niet oppast, hè, dan drijf je daarvan af. Maar je moet constant de focus organiseren. Wat is daarvoor nodig? En die ontwikkeling heeft ook de OR. Hè? Dus de OR heeft ook wel een rol om in de richting van de bestuurder, hè, die de vertegenwoordiger is van de organisatie, om, als hij al die neiging heeft, hè, terug te trekken en zeggen, hey, hier gaat het over. Het gaat over onze medewerkers. En die medewerkers die hebben behoeften, die hebben dingen nodig. Daar moeten we het over hebben. Dus elke keer weer terug met elkaar naar de basis. En misschien ook aanvullend op Bert. Hè, dat betekent niet dat onze OR'ers zeggen, we willen naar een strategisch niveau groeien. Dat ze dan heel ver weg van de uitvoering groeien. Nee, juist niet. Nee. Dat is het mooie van ons traject. Dat we kijken waar ligt zo'n beetje dat snijvlak van dat de OR echt iets toevoegt aan de uitvoering en de zorg. En de medewerkers dat ook herkennen. Mm-hmm. En dat ook zeg maar een beetje goed zich blijven houden op waar de organisatie zich mee bezighoudt. Mm-hmm. Dus dat die afstand van, ik zeg maar even het hoofdkantoor, die allerlei soorten wilde plannen zou kunnen verzinnen. Dat er gezegd wordt, hey jongens, nee, maar dat sluit niet aan. Dus kom terug.
Mm-hmm. Nou, dus de hele tijd terug naar die kern, het hart van de organisatie. Ja. Waar draait het om? Ja. En zo'n verandering in, om het nu even te noemen, we gaan naar een strategische OR toe. Ja. Dat is dan om ervoor te zorgen dat je nog meer bij die kern van jullie organisatie terechtkomt. Ja.
Dat is ook een reden waarom ik medezeggenschap, maar ook zeggenschap heel erg belangrijk vind. Hè. Dus we hebben binnen de zich ook een cliëntenraad. Mm-hmm. Dat zijn ouders en verwanten van onze bewoners. En daarnaast hebben we ook een echte, formele, die hebben dezelfde bevoegdheden, jongeren- en ouderenraad, die bestaat uit bewoners en ambulante cliënten. Even voor de luisteraar, ik maak een onderscheid tussen bewoners en ambulante cliënten, omdat onze jongeren- en ouderenraad heeft een hekel aan de term cliënt.
Oh ja?
Ja. Dus we hebben afgesproken dat we voor onze bewoners, en hanteren we de term bewoners, en daarnaast hebben we nog één andere categorie. Dat zijn onze ambulante cliënten. Maar dat zijn mensen die niet bij ons wonen, maar die wel begeleid worden door Daalzicht. Daar zijn we nog op zoek naar een passende term. Dus daarom dat ik elke keer dat onderscheid.
Oké, okay, als er tips zijn, mail ze naar Daalzicht.
Ja, altijd welkom.
Zolang het maar niet cliënt is. Want ik, op het moment dat dat geïntroduceerd werd, ik weet het nog heel goed, 18 jaar geleden. Toen, nou werkelijk, iedereen, vooral van de oude gehouden, op de achterste poten van...
Ja,
hier gaan wij dat... We hebben het ook systematisch jarenlang gewoon niet benoemd.
Oké.
Okay. De cliënt werd gewoon niet benoemd. Nee, nee? Daar gaan we niet aan beginnen. Inga, nog heel even, want ik denk dat je dadelijk inderdaad door wilt gaan. Maar ik werd net even getriggerd. En dat was ook heel goed. Ik wil toch even naar de strategische, niet voor de luisteraars, aan een verkeerd beeld ontstaan. Mm-hmm. Maar strategisch, wat ik er eigenlijk mee bedoel, is van inderdaad naar de kern toe voor die goede zorg te leveren. Maar wat ik met strategisch bedoel is van, wat wij als medezeggenschap moeten doen met de helikopterview, naar de processen te gaan kijken. Wij moeten ook vertrouwen hebben in onze professionals, in de back-office en de front-office. Dat is altijd, en ik weet nog uit het verleden, van 10 jaar geleden, 12 jaar geleden, toen kregen wij destijds ook best wel voor elkaar om, nou weet je wat, we gaan het jaarverslag van die financiën gaan we ook nog eens een keer even allemaal doornemen, of het wel allemaal kloppend is. Dat is eigenlijk wat ik ermee bedoel eigenlijk.
Okay,
dus dat is bedoel ik met hoofdlijnen. En je moet vooral gaan kijken van, nou beste professionals in de back office, welk proces hebben jullie nou doorlopen? Is dat overeenkomstig, et cetera, et cetera? Dus dat is meer die insteek, dat bedoel ik ermee. Maar voor met name naar die kern voor de goede zorg te leveren. Ja.
Stel je voor, ik werk bij jullie als verzorger. Is dat een goede term?
Begeleider
voor bewoners.
Ja.
Geen cliënten. Begeleider voor bewoners.
Ja.
En ik zit niet in jullie ondernemingsraad. Mm-hmm. Ik doe mijn werk en jullie merken, nou, die Inger, die heeft best regelmatig een mening ergens over. En die heeft best goede inzichten, al zeg ik het zelf. En jullie denken, nou, die zouden we wel eens bij die ondernemingsraad willen betrekken. Maar zelf zie ik dat nog niet zo zitten. Ik denk, ik stop liever gewoon die tijd in mijn werk met de bewoners. Allemaal overleggen. Lijkt me vooral heel veel tijd kosten en niks voor mij. Komen jullie zoiets wel eens tegen? En wat zou je dan doen?
Nou, ik denk dat je een heel goed voorbeeld te pakken hebt van hoe het in de praktijk gaat. Het is een veel voorkomend, terugkerend iets. Want mensen hebben inderdaad heel vaak het beeld van, het zijn heel veel overleggen. En het gaat me zoveel tijd kosten dat het ten koste gaat van de ondersteuning van de bewoners.
Mm-hmm.
En Maar dat is niet alleen. Want er zijn nog meerdere mogelijkheden om eventueel iets te kunnen betekenen binnen medezeggenschap. En vooral als je zelf aangeeft, je pakt jezelf als voorbeeld van, ik wil het zelf niet, dan zou ik willen opteren van, God, Inge, we hebben ook een achterbandcommissie. Lijkt het jou wat om in die groep achterbandcommissie te gaan zitten, waar jullie met tijd en wijle bevraagd worden? Dit is via een WhatsApp of dit is via een mail. En dan één keer per half jaar een fysieke bijeenkomst. Om daar waar wij informatie behoefte hebben vanuit medezeggenschap, vanuit de OR, om met korte, heldere, duidelijke vragen jullie te stellen, waar je met een ja of een nee of een korte toelichting daar antwoord op kan geven. En sterker nog, dan kun je ook nog thema's binnen je eigen team, waar je mee werkt bij de collega's, die kun je dan ook bevragen. Dus dan kun je eigenlijk al met minimale inzet en minimale belasting van jouw tijdinvulling, mm-hmm, dan kun je toch al iets betekenen binnen die cirkel van invloed. Want jouw mening en van die collega's, die doen dat zeker toe. Want dat draagt weer bij dat wij als ondernemingsraad een completer beeld gaan krijgen.
Yeah. Precies.
En vooral uit het medewerksperspectief. Dus ik zou zeggen van, ik zou het vooral doen. En je geeft zelf aan, je wilt nog niet binnen de reguliere OR. Nou, dan gaan we geen druk uitoefenen. Kijk eens hoe dat gaat binnen de achterbancommissie. En laten we daarna een tijdje een evaluatiemoment inbouwen. En kijken hoe dat bevalt. En wellicht dat toch een volgende stap gaat worden om wel binnen een OR.
Dat is wel een hele goeie, want dan maak je het wel heel laagdrempelig.
Ja.
Om toch je mening te geven en je betrokken te voelen. Ja. En vanuit de OR krijg je natuurlijk de informatie die je nodig hebt.
Precies.
Dus het is twee kanten op.
Ja.
Dat is wel een hele
Maar inderdaad,
goeie.
Klopt, het wordt heel vaak hoogdrempelig gezien. En, is, en daarom proberen we ook die beeldvorming daarin weg te halen.
Ja.
Maar ik vind wel, als je het wilt weghalen, moet je ook wel een ander stukje perspectief bieden.
Maar zoals?
Nou, wat je net hebt
aangegeven. Zo bedoel je met een
stukje perspectief.
Ja.
Dat je wel ook nog het gevoel hebt van, je zegt zelf van, ik heb een eigen mening. Hè? Dus dan vind ik ook dat die mening gehoord moet worden. Dat is dat stukje perspectief.
Ja, precies.
En dan blijf je even goed in die cirkel van invloed.
Ja, goeie tip ook voor andere organisaties die denken, ik wil mensen erbij betrekken, maar mensen willen niet. Zoiets zou heel goed kunnen werken dan. Ik stel jullie natuurlijk heel veel vragen, maar ik ben niet de enige met vragen over de wereld van medezeggenschap, zeggenschap, alles wat erbij komt kijken. Dus ik heb een aantal vragen verzameld van mensen in mijn omgeving die zich ook wat dingen afvroegen. Ik ga er een aantal op jullie afvuren. De eerste vraag. Welke eigenschappen vallen op bij de mensen die in jullie OR zitten? Peter, mag ik die aan jou vragen? Wat valt jou op bij mensen uit jullie ondernemingsraad?
Nou, de neiging is dan om te zeggen, dat zijn mensen die wel bespraak zijn en alert zijn. Maar die kant gaan we niet op. Volgens mij is binnen Daalzicht zo, en andere ondernemingsraden weet ik niet, hè, maar waar het om gaat. Het zijn A, medewerkers uit de organisatie. Die vallen in één ding op en die hebben gezegd, door zich verkiesbaar te stellen, hè, bij de OR-verkiezingen toenertijd. Ik wil opkomen voor en meedenken in het rijlen en zeilen van deze organisatie. Dat betekent, je krijgt daar wel uren voor, hè, maar je moet er toch ook wel je op andere momenten op inlezen. Ik zou niet willen zeggen dat het mensen zijn die bijzondere begaafdheden hebben om lid te zijn van OR. Nee, het kenmerk van medezeggenschap is juist dat iedereen die dat wil, hè, die kan daar een rol in spelen. En dan heeft OR allerlei soorten cursussen. Hè, om zeker, nou ja, je krijgt natuurlijk allerlei soorten wettelijke toestanden die je moet weten. En krijgt communicatiecursussen. Dus er wordt ook wel geïnvesteerd hè, om. Want ja, er komt plotseling komt er wel heel veel op je af qua informatie. Dus dat moet je wel op de een of andere manier een beetje kunnen handelen. Dus daarom word je dan begeleid. Maar mijn stelling is, maar ik weet niet hoe Bert er naar kijkt, dat daar, ja, beginsel kan iedereen dat doen.
Bert, mee eens?
Ja, wat Peter eigenlijk wil aangeven, want het is ook natuurlijk in een ondernemingsraad, is een democratisch proces. Hè? Dus iedereen, hij of zij, kan zich daarvoor beschikbaar stellen. Laat er nou gewoon het beetje bij de naam noemen. Kijk, ik zit ook in de gemeenteraad en daar zie je gewoon dezelfde mechanismen. Niet iedereen zit met dezelfde kwaliteiten binnen een raad. Dat is gewoon zo. En dat moet je ook erkennen. Maar dat is ook helemaal niet erg. Mm-hmm. Want dat is wat Peter zegt. Wat het allermooiste is van dat iemand, hij of zij, al een beslissing heeft genomen om daar zitting in te nemen. Wat dan belangrijk is, dat je in gezamenlijkheid gaat inventariseren van, gods, laten we kijken naar onze sterkte en naar onze zwaktes. Hè? En dan vooral de sterkte naar de voorgrond halen. Waar is iemand goed in? En vooral dat in te zetten. En daar waar iemand aangeeft van, gods, ik zal niet zeggen zwakte, maar daar ben ik minder goed in. Mm-hmm. Daar zou ik me willen doorontwikkelen. Mm-hmm. Dus daar moeten we ook zorg voor dragen dat die mogelijkheid is voor die doorontwikkeling. Want het zou eigenlijk, want je kunt gewoon niet stellen van, en dat is wat jij ook wilt zeggen, van het zijn allemaal hoogvliegers en noem maar op. Vroeger was ik dat ook niet. Ik wil niet zeggen dat ik nou een hoogvlieger ben. Ik vind dat ik een mediumvlieger ben. En zo is het gewoon. Maar waar het om gaat is van, het gaat erom de basisgedachte, het basisgevoel en bereidheid om je door te ontwikkelen. Ja, en verder is gewoon iedereen van harte welkom.
Mooi. Dus misschien ook wel een kenmerk, dat staat een beetje los van de OR. En dat proberen we binnen Daalzicht ook van de grond te krijgen. Het klinkt makkelijk, maar het is best ingewikkeld. De insteek is dat we met elkaar elk gesprek zouden moeten kunnen voeren wat nodig is. Mm-hmm. Dat betekent ook, als ik zeg dat iedereen daar een beginsel voor geschikt is, als hij of zij dat wil, dan zit daar ook bij dat je jezelf de vraag stelt van, wil ik dat? Kun je bij geholpen worden, hè? Maar je zult jezelf die vraag moeten stellen. En je moet jezelf daar eigenlijk ook een eerlijk antwoord om geven. Hè? Dat, mm-hmm. Dus dat ligt wel in elkaars verlengde. Hè? Mm-hmm. Dus het is niet zo, nou ja, ik doe het maar en ik zie het wel. Nee, want dat doe je de organisatie en jezelf, maar ook door erg geen plezier. Nee. Nou, en dat bij elkaar opgeteld hè, maakt dan dat je inderdaad complementair bent bij elkaar. En we zijn allemaal middelvliegers, Bert.
Ja. Mooi, dat is een goede nieuwe term, middenvlieger. Die houden we erin. Ja. Volgende vraag. 50 jaar verder in de tijd. Denk je dat ondernemingsraden nog steeds bestaan? Bert, wat denk jij?
Ik heb het vermoeden, want dan ben ik er zelf niet meer, dat de kans groot is dat niet meer bestaat. Maar je hebt dan een ander soort medezeggenschap. En ik denk dat we dan zo ver zijn gekomen dat medezeggenschap bestaat uit de mogelijkheid van mensen, zowel binnen de back-office, maar ook bij de verzorging en de ondersteuning, dat daar een of andere methode ontwikkeld gaat worden, dat die input van bij bepaalde onderwerpen waar besluitvorming nodig is, dat op een of andere manier goed bij elkaar komt om tot een goede besluitvorming te komen. Ik denk dat een reguliere ondernemingsraad zoals we die nu kennen, ik denk dat die, ja, zo, ik weet niet waarom, maar zo'n gevoel heb ik dat die niet meer zal bestaan.
Het zal op een andere manier ingevuld. Over de vorm, dus dat de kern van invloeden vanuit de hele organisatie die samenkomen blijft bestaan, maar de vorm, denk je dat
dat de vorm anders gaat worden?
Automatischer.
Maar ik denk dat het ook meer te maken gaat krijgen van dat er veel meer maatwerk toegepast gaat worden. Dat er meer gekeken gaat worden naar werkplekken. Waar wel belangrijk is dat er een hele goede kadering is. Hè, van waar kunnen mensen daarin in bewegen. Dat die daar steeds meer invloed in gaan krijgen. Van, om daar invulling aan te geven. Mm-hmm. Okay. Normaliter is het zo in de hedendaagse is eigenlijk als ergens een besluitvorming. Want het is meestal organisatiebreed. Hè, want dan is een organisatiebeleid is dat. Maar we hebben ook al eens vaker over. Hè, want eigenlijk zou het goed zijn met maatwerk. Dat je daar een keuze in maakt op die werkplek. Wat wel afwijkt van een bepaald beleid.
Mm-hmm. Ja.
Want die draagt namelijk dan bij tot net die ondersteuning wat die doelgroep op dat moment nodig heeft.
Ja,
dus daar kunnen afwijkingen in zitten. Ja, ik wil het niet moeilijker maken als wat het is, maar.
Ja.
Dus daarom denk ik ook dat ik weet niet, dat de medezeggenschap over 50 jaar er anders uitziet.
Ja.
Nou, ik vind 50 jaar wel een hele lange scope. Hè. Kijk, we zitten nu in een maatschappelijke dynamiek die al maakt dat de invloed van medewerkers staat niet meer ter discussie. Hè. Ik bedoel, was het misschien vroeger zo hè, dat de organisatie, hè, en dan mocht je al zo er mee praten. Die tijd is al lang voorbij. En dat gaat steeds verder. Hè. Dus hoe zich dat ontwikkelt, weet ik niet. Hè, maar de invloed van zeggenschap hè, door medewerkers, maar ook door verwanten. Hè, wie opdracht wij dit allemaal ook doen. Hè. Mm-hmm. En andere organisaties, die gaat alleen maar groeien. Ik weet niet hoe zich dat ontwikkelt. Hè, waar je wel. Ik heb wel eens een keer geroepen hè, van eigenlijk zou je als bestuurder moeten opstappen. En zou je dan een verkiezing in de organisatie moeten uitschrijven. En zeggen, nou, laat maar 3, 4 of 5 mensen parttime. Gezamenlijk dat bestuurderschap erbij doen. Mm-hmm. Meer vanuit de gedachte om die zeggenschap ook maximaal in te vullen. Dan doen we er eigenlijk wel een aantal vragen op. Hè. Een van die vragen is natuurlijk, hoe zit het dan met de richting van de organisatie? Mm-hmm. Hè? Hoe als medezeggenschap volledig zou zijn. Hè? Hoe gaat het dan met de oorspronkelijke opdracht van de organisatie? Dat hoeft niet strijd te zijn, maar. Dus het worden wel uitdagende, spannende tijden. Hoe zich dat aspect van zeggenschap gaat ontwikkelen. Dat gaat wel door. Dat gaat wel door. De vorm kan ik zo 1, 2, 3 niet voorspellen.
Maar de basis ja, blijft bestaan.
Zeker.
Ja. Mooi. Zou deze podcast moeten zorgen dat die, ja, dat die bestaat
dat
nog
over
50 jaar. Dan kunnen ze terugluisteren. Laatste vraag. Bert, deze ga ik aan jou stellen. Ja, komt ie. Heb je wel eens nadelen ervaren van je werk in de ondernemingsraad?
Ja. Maar moet ik wel even goed duiding aangeven. Zoals ik straks al aangaf, van ik zit al een hele lange tijd al binnen ondernemingsraad. In de beginperiode heeft ontzettend veel energie gekost. Omdat je moest het eerst eigen maken allemaal, dat werk. Maar ook van, wij zaten toen in een behoorlijk hiërarchisch systeem zaten wij. Dus het is dan de periode, meerdere periodes voor waar we nu in zitten. En dat heb ik altijd als zeer lastig ervaren. En ook heel als oneerlijk ervaren. Want je was afhankelijk van. Zat je ook nog in de tijd nog van dat je dat het bestuurder met u en weet je wat. En dat mm-hmm. was heel duidelijk dat die verschil erin. De laatste jaren dat. Peter hebben we het ook al eens over. Hè, van, kijk, hier zit natuurlijk ook een stuk liefde voor het oud papier in. Hè, dit werk wat je doet. Maar ik moet wel eerlijkheidshalve bekennen van, ik heb ook een periode gehad, maar daar ben ik gewoon zelf debet aan. Ben ik mezelf voor de voeten gaan lopen. Is van, je moet wel waken dat je niet continu mee bezig bent. Want dan ga je toch overlopen. En het gaat heel belastend gaat het worden. Maar dat sluit misschien eigenlijk ook wel aan waar we het straks voor hadden, strategische OR. Hè? Dus dat betekent ook bij jezelf gaan kijken van, hoe sta je er zelf in? En je kunt niet altijd in die hoge alertheid zitten, met betrekking tot medezeggenschap. Je moet ook met tijd kunnen loslaten en ook vertrouwen op de overige collega's die daar ook in betrokken zijn. En vanaf dat moment dat ik dat eigenlijk meer helder en duidelijk had, heb ik veel meer rust gekregen. En dat is wel heel prettig, moet ik zeggen.
En het is voor jou nooit een moment geweest dat je dacht, dan moet ik ermee stoppen. Jij bent juist gaan kijken naar hoe kan ik het anders invullen.
Klopt. Ja, maar ik vind stoppen vind ik altijd misschien het aard van een beetje van mezelf. Ik wil niet praten van het is een nederlaag of zo, dat niet. Maar dan heb ik zoiets van, dan ga ik mezelf tekort doen. Dan ga ik in ieder geval naar mezelf kijken, zelfreflectie. En met name, dan moet je ook kwetsbaar opstellen. Hè? Dan ga ik ook mensen bevragen in mijn directe omgeving. Maar ook een proces starten van, ook in die doorontwikkeling wat we doen. Hè? Van met coaching, van wat laten we naar gaan kijken. En dat doet ook wel wat met je. Maar dat verrijkt je wel op den duur. Mm-hmm. En door die zelfreflectie en daar open voor te staan, dan krijg je op een gegeven moment ook weer een andere beleving. Je krijgt ook een hernieuwde beleving. En dat geeft ook weer de nodige energie. En dan zit je eigenlijk toch weer, eigenlijk zo ervaar ik het dan, dan zit je weer op het goede spoor. En eigenlijk is het ook wel logisch, hè, want eigenlijk 12, 13 jaar lang is ook wel erg lang. Hè.
Ja, dat en, moet een beetje zo zijn gegaan natuurlijk.
Precies, hè, dat, ja. is, dat fluctueert natuurlijk. Ja. Maar daarom heb ik nou eigenlijk ook, Peter weet dat, dit is ook mijn laatste periode. Ik ga nog wel nog met de verkiezingen eroverheen. Mm-hmm. Omdat we hebben afgesproken binnen de zittende, ook DB van deze OR, dat wij in ieder geval alle kennis die we nu hebben, maar ook alle contacten en saamhorigheid om dat over te brengen, naar een nieuwe bezetting binnen de OR.
Mooi.
Dus we willen dus borgen gaan aanbrengen, ja. in die doorontwikkeling.
Interessant, al die jaren.
Ja, misschien toch maar memoires gaan schrijven.
Toch wel.
Ja, wie weet.
We gaan al richting het einde van de aflevering. Ik wil jullie vragen om nog één ding te delen met de mensen wat je ze wil meegeven. De luisteraars, over iets wat we vandaag hebben besproken of juist iets wat er nog niet besproken is. Eén ding waar je mee wil afsluiten. Wat zou dat zijn?
Ik wil er wel nog één ding over zeggen. Ik wil iedereen meegeven. Hetgeen wat je doet, blijf vooral bij jezelf. Let op dat je niet over je eigen grenzen heen gaat. En geef tijdig aan wanneer mensen of situaties als het over je eigen grenzen gaat. Let daar vooral op. Want dat zal alleen maar bijdragen voor meer helderheid, duidelijkheid. Maar ook dat je er ook plezier aan gaat beleven. Dat je gewoon weet van, dat ik dat te helder heb, ik heb het goed op de rails. Dan zit je echt weer in de cirkel van invloed. Dan kun je echt iets betekenen. En vooral omdat je dat samen doet met andere mensen. En of dat nou een bestuurder is, of iemand van de back-office. We zijn allemaal collega's van elkaar. Alleen, we hebben ervoor gezorgd dat iedereen, hij of zij, een aparte functie heeft. Mijn eigen taakverantwoordelijkheid. Maar we hebben wel, het gaat wel om dezelfde kern.
Mooi.
Dat wil ik meegeven.
Dankjewel.
Nou ja, dat is nogal een grote vraag om iets mee te geven. Ik denk dat het voor mij in ieder geval meer een overtuiging is. Ik denk dat iedereen zich voldoende moet beseffen dat als je naar de toekomst kijkt, en je had het over 50 jaar, dat is al heel ver. Maar de toekomst voor organisaties, en binnen onze sector of andere sector, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Die bestaat alleen maar uit het feit dat er een brede dialoog is met alle betrokkenen die van belang zijn voor die organisatie. Als die niet goed van de grond komt, ga je als organisatie niet redden. En dat betekent dus als medewerker die in een organisatie werkt, hè, ja, jouw stem doet ertoe. Of je nou wil of niet eigenlijk, hè, die stem die doet ertoe. Want organisaties kunnen gewoon naar de toekomst toe niet overleven als de kracht niet bij de medewerkers zit, als die stem niet goed genoeg wordt gehoord. En dat natuurlijk in samenspraak met anderen. Hè, een mooie term, stakeholders, of dat nou een raad van toezicht is, een raad van commissarissen, maakt allemaal niet uit. Daar moet een samenspel gaan ontstaan die zorgt voor een goede continuïteit van de organisatie. Als je dat niet goed voor elkaar krijgt, dan vrees ik zelf dat je als organisatie een kort leven hebt.
Ik zie je instemmend klikken. Ja.
Met andere woorden, een groot stuk bewustwording.
Dat lijkt me een hele mooie om mee af te sluiten. Mag ik jullie heel erg bedanken voor alle wijsheden, alle inzichten in hoe jullie het aanpakken. En ik hoop dat iedereen ervan heeft genoten. Ik ben in ieder geval weer een stukje wijzer geworden.
Nou, ik ook. Dank je wel.
Nou, top.
Insgelijks. Dank je wel.
Iedereen weer heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Doei!